En ik wil weer opnieuw gaan met jullie naar Genesis hoofdstuk 26, vanaf vers 12. Ik zal het even voorlezen. En dat doe ik omdat ik geloof dat het woord van God zeggenschap krijgt in je leven. Zijn woord werkt, zijn woord spreekt in je innerlijk. En ik mag daar ook dingen over zeggen, hè, maar dat breng ik altijd onder het woord. Hè, dus dat is niet meer dan het woord. Nee, dat is het laden van het woord, profetisch te laden voor jouw leven. Maar dit woord staat daarboven. Hè, dus we gaan het lezen met een hongerig hart. Amen. En Isaac zaaide in dat land, het land wat in hongersnood was. En hij oogste in dat jaar 100-voudig, want de Heere zegende hem. Zeg dat tegen jezelf, de Heere zegent mij. En die man werd rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. Nou, zeg tegen jezelf, ik ben zeer rijk. Is dat zo? Ja, dat is zo. En gaandeweg ga je steeds rijker worden. En hij had kudde kleinvee en runderen en een talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen hem benijden. Hé, de vijand is jaloers als wij zeer gezegend zijn door God. Als wij ruimte durven te maken voor dat wat hij ons geeft. Dan is jaloersheid daar bij de duivel. De jaloersheid is daar bij de demonen. Strijd barst los. En dat is niet gestopt sinds dat Christus hier gekomen is. Al heeft hij de duivel overwonnen. De duivel heeft nog steeds energie om het ons lastig te maken. Omdat we hem vaak dus ook de voeding geven van ons leven. We spreken met hem mee. We geloven zijn leugens. We lezen zo'n tekst en we zeggen, ja, dat geldt voor Isaac, maar niet voor mij. En op dat moment winnen de Filistijnen in je leven. Daarom is het zo belangrijk dat je het woord kent, dat je het woord leest. En dat je het woord ook gelooft voor jezelf. Al de putten nu die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt. Dat was hun actie. En met aarde gevuld. En toen zeide Abimelech tot Isaac, ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Hij was niet alleen maar rijk, nee, ze waren ook machtig. Ze hadden autoriteit, dat volk. Hey, ik heb autoriteit, zeg dat eens tegen jezelf. Ik heb autoriteit. Mijn woorden doen ertoe. Mijn gebeden zijn relevant. Wat ik uitspreek, brengt leven. Tenminste, als je leven uitspreekt, spreek je leven uit. En Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham, en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt, weer op. En hij noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. En daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. Toen twisten de herders van Gerar met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. En hij gaf aan die put de naam Esek, omdat ze met hem getwist hadden. Toen ze een andere put groeven, twisten ze ook daarover. En hij noemde die Sitna. En toen brak hij vandaar op en groef een andere put waarover ze niet twisten. En deze noemde hij Rechobot. En hij zeide, nu heeft de Heere mij ruimte gemaakt. Nee, ons ruimte gemaakt. Hij trekt hem direct naar het geheel, naar het volk, naar de gemeente. Maar in het ons zit ik ook. In het ons zit jij ook. En dus je mag zeggen, nu heeft de Heere mij ruimte gemaakt. Maar als je alleen maar dat zegt, doe je de schrift tekort. Nee, het is niet alleen maar dat God jouw ruimte heeft gemaakt. Nee, God heeft ons ruimte gegeven. Want God ziet jou te midden van zijn volk, de gemeente. Nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt, zodat we vruchtbaar kunnen zijn in het land. Ruimte heeft een doel, vruchtbaar zijn. En hij vertrok vandaar op naar Berseba en de Heer verscheen hem in die nacht en zeide, ik ben de God van uw vader Abraham, vrees niet, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht vermenigvuldigen, ter wille van mijn knecht Abraham. En toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heer aan. En hij spande daar zijn tent en de knechten van Isaac groeven daar een put. Jaag en streef. Zij groeven een put. Jaag en streef. Er is een beweging te bespeuren in Isaac en zijn volk. Ze kijken naar het land, ze kijken naar de hongersnood en ze gaan zaaien. Ze kijken naar het land, ze kijken naar de droogte en ze gaan putten slaan. En ze doen dus moeite om dat water tevoorschijn te krijgen, omdat ze zich realiseren dat water heb ik nodig. Dat water hebben wij nodig om dat land tot vruchtbaarheid te krijgen, om ons het leven te kunnen geven. En dat is een heel belangrijke hartshouding die zij hebben. Ze graven, ze doen moeite, ze willen iets. En mijn vraag aan jou is, wil jij ook? Graaf jij ook? Wil je meegraven naar een bron die levend water doet uitspruiten, wat niet meer te stoppen is, wat zo krachtig omhoog gaat dat de Filistijnen kunnen komen en de aarde in kunnen werpen, maar het is zo krachtig wat er uitspuit, het aarde wordt eruit geblazen. Het is niet meer te dicht, het is niet meer te stoppen. Dat vraagt jou jagen en streven, dat vraagt jouw betrokkenheid. Dat vraagt onze gezamenlijke betrokkenheid, ons gezamenlijk streven. En we zitten in een beweging van God die blijft. Tegelijkertijd heeft die beweging van God nodig hongerige zonen en dochters van God die kijken naar hun agenda en zeggen, ik ga in mijn agenda tijd en ruimte maken om toe te komen aan dat jagen en het streven, dat graven en dat opgraven van die bronnen van levend water. Ik wil dat die bron gaat spruiten, ik wil dat die bron opborrelt, ik wil dat er een fontein uitkomt. Niet omdat ik dan alleen maar dat water heb, want op een gegeven moment heb je zoiets van, nou ja, dit is meer dan ik zelf drinken kan. Dat is precies ook het idee van God, want hij wil dat het uitspruit in het midden van de gemeente, zodat hij er velen toe kan trekken. Maar dat vraagt van jou een houding van meegraven, van meebetrokken zijn, van volharden. Van telkens als misschien het zand er weer in knikkert, hè, dat heb je wel als je een gat graaft, dan de eerste tijd ben je meer bezig om het zand wat je eruit gegraven hebt, wat er weer terug in rolt om dat weer eruit te halen. Het wordt vaak een modderpoeltje. Tenminste, dat is mijn manier van graven. Ik herken dat. Dus ik ben heel lang bezig om een gat te graven. Maar uiteindelijk breek je door. Waarom? Omdat je volhardt. En als er stenen in de weg zijn, dan weet je dat het meer kost. Dan vraagt het een graafmachine meer. Dan vraagt het nog meer hulp, nog meer kracht. Maar je wil iets. En omdat je iets wil, ga je door. Maar de vraag is, wil jij? Wil jij echt? Wil jij echt? Heb je echt het verlangen naar waar Jezus van zegt, dat is het beste wat ik je geef nadat ik ben heen gegaan naar de hemel. En dat is mijn geest die in je binnenste ontspringt als een bron van levend water. Die blijft spuiten en bruisen. Die blijft stromen en die zo de wereld verandert. Ben jij degene die zegt, ja, dat is de kern, dat is wat ik wil. Daarna jaag ik, daarna streef ik. Velen van ons zijn zo. En tegen die velen die zo zijn, wil ik zeggen, volhard, blijf volharden. Want net zoals we hier Isaac en zijn volk telkens putten zagen graven en ze bij de ene put misschien weerstand hadden en discussie hadden en tegenstand hadden, toen hadden ze zoiets van, nou, dan gaan we gewoon een eindje verder en dan gaan we daar weer opnieuw graven. Ze konden de putten loslaten die ze gegraven hadden waar gedoe om was en zich weer richten op een nieuwe put. Ze konden het oude uiteindelijk loslaten omdat ze zich richtten op het nieuwe. En daarmee kwamen ze uiteindelijk op de hoogste plaats, namelijk op de plek van Barseba, die gelegen was op de rots. Kwamen ze op de hoogste plaats waar ze door de rots heen hakten en kwamen bij water wat gezuiverd door de rots tevoorschijn kwam en wat gezondheid en heelheid bracht naar iedereen die daarvan dronk. Dat is Gods doel. Maar tegelijkertijd neemt hij ons op reis in puttengraven. In telkens putten graven, om in volharden. Een tijdje geleden was ik bij een leider in Nederland, die ik ook had ontmoet in Tempa toen. En die bad met mij en die werd ineens bewogen over de bron die er was in dit huis, maar die dicht was geraakt. En hij realiseerde zich eens in God en hij keek mij aan en hij zegt, maar jij hebt blijven zien dat daar water was. En je hebt volhard met graven totdat het water weer tevoorschijn kwam. En daar wilde hij me voor eren, voordat die gezindheid er was. En tegelijkertijd voelde hij de bewogenheid van God. En het is niet altijd een eenzaamloze tijd geweest. Je hebt ook eenzaamheid ervaren daarin. En hij was er bewogen over. En ik niet. Raar is dat, hè? Dan hoor je een woord en dat wordt naar je gebracht. En dat klikt in mijn geest. En tegelijkertijd had ik zoiets van... Ja, het was misschien eenzaam, maar niet zozeer voor mij. Maar misschien voor ons als kerk. Omdat we in een seizoen kwamen waarin anderen naar ons keken en dachten... kan daar nog iets goeds van tevoorschijn komen? Want heel persoonlijk heb ik daar niet zoveel eenzaamheid ervaren. Waarom niet? Omdat ik velen heb ervaren die zijn blijven staan en zijn blijven graven. Het was niet een verhaal van alleen, het was een verhaal van samen. En dat is vaker met een profetisch woord. God kan een profetisch woord spreken naar de voorganger, maar tegelijkertijd spreekt hij daarmee naar het geheel. Dat merk ik tenminste vaker. Dan spreekt God iets naar mij toe, Steve en Rita Fidel doen dat vaak, en dan merk ik, dit is voor het geheel. Dit is voor ons samen. En dat mag ons bemoedigen. Er is blijkbaar in dit huis een houding van niet opgeven. Want we weten wie Christus is. En we weten dat hij de moeite waard is om zichtbaar te worden in dit huis. En om tot zijn volheid en glorie te komen. Want hij wil dit land bereiken van deze plaats. Hij heeft een plan met dit huis. En dat faalt niet omdat hij zich verbonden heeft aan dit huis. Dat geeft een hemels perspectief op dat wat we doen. Maar dat mag jou en mij ook aanvuren om mee te gaan graven. Om niet te zeggen van, de bron is nu open en laat maar. Nee, maar alert te zijn, die bron. Als we niet bij blijven graven, kan de bron na verloop van tijd weer dicht zitten. Want de Filistijnen die blijven hun pogingen wagen. En tegelijkertijd is er een hogere bron waar God ons hebben wil. Dat is namelijk die volmaakte stroom van zijn tegenwoordigheid... Die blijft stromen, die niet meer afhankelijk is van falen van mensen, maar die blijft stromen. En waar we niet meer hoeven te kijken van, het is Richard die het doet, of het is Mark die het doet, of het is Michel die iets doet, of het is Janneke die iets doet. Nee, het is de Heer die iets doet. Dat eigenlijk de naam van de Heer als eerste op onze lippen is. Hoe geweldig is dat? Als we op dat level komen met elkaar. Dat we niet meer kijken wie de Heer gebruikt, maar we kijken naar dat de Heer iemand gebruikt. Dat onze focus is op Jezus, die zit op zijn troon. Graven. Dat is wat ze deden, jagen en streven. En dat is een actie, een houding die iets zegt over je hart. Het zegt niet zozeer iets over je daden, het zegt iets over je hart. Wij denken bij jagen en streven en bij hakken en bij graven, denken we natuurlijk aan zweet en aan moeite doen. Maar ik wil het beeld anders maken. Het gaat erom dat ons hart gericht is op de dingen van God. En dat we betrokken zijn bij de dingen van God. Dat is eigenlijk, graven is eigenlijk gewoon met je open handen staan. En zeggen, Heer, kom maar. Kom maar met uw geest. Kom maar met meer van uw leven. Kom maar met meer van uw aanwezigheid. Kom maar met meer van uw kracht. Heer, kom maar met openbaring. Heer, kom maar met de gaven van de geest. Dat is die open plek, te zeggen, Heer, kom. En dat is niet zozeer moeite doen, dat is ontvankelijk worden. Dat is eerlijk worden dat we het zonder hem niet kunnen. Dat is dus niet een eigen werk, maar dat is genadevol leven. Dat is vanuit het volbrachte werk van Jezus leven. Dat is realiseren, hij wil het doen door jou heen. Dat betekent dat we anders gaan staan in het leven. Dat we niet alles naar de omstandigheden van het leven gaan kijken, maar dat we gaan zeggen, Heer, deze omstandigheid is zo, maar ik nodig uw tegenwoordigheid erin uit. Heer, hoe kijkt u? Hoe denkt u? Wat wil u dat ik doe? Heer, hoe wil u dat ik reageer? Hoe wil u spreken over deze situatie? Heer, ik wil in deze situatie niet alleen maar dat de omstandigheid verandert. Ik wil dat deze situatie een situatie wordt waarin ik uw hart beter ga leren kennen. Niet alleen maar een focus op de genezing, maar ook een focus op de genezer die de genezing geeft. En in relatie blijven met de geneesheer. Betrokken blijven bij het feit dat hij je in de ogen kijkt. Niet te snel opgeven, niet te snel zeggen, ik heb niet gekregen wat ik wil hebben, dus de Heer gaat me voorbij. Nee, zeggen, Heer, ik krijg uw aanwezigheid en ik blijf komen in uw tegenwoordigheid. Ik blijf ontvangen, ik blijf mijn handen open houden, ik blijf het hart van de koning zoeken. En dat maakt dat vrede gaat komen. Dat maakt dat zijn aanwezigheid gaat regeren in je leven. Dat maakt dat eigenlijk niks meer tegen je kan keren. Geen moeite, geen ziekte, geen kwaal, geen werkloosheid, geen drama's op je werk. Niks kan je tegen je keren, omdat je veilig geborgen bent in de tegenwoordigheid van God, in het hart van de koning, je troon hebt gekregen. Je zit op die plek. Dat is wat u zoekt. Dat is dat water wat gaat stromen. Dat is genade wat zichtbaar wordt in je leven. En dan gaat vrede werken. Want het mooie is dat hij bij Berseba, die zevenvoudige bron, hè, dat betekent dat, die zevenvoudige bron, die bron van overvloed, dat God zich daar openbaart. Dat God zich daar laat zien. God wil gezien worden. God wil zijn naam verhogen in je leven. God wil tot je hart spreken. God wil maken dat je dieper en inniger met hem wordt. Al die gaven, al die cadeaus, al die werkingen mag je nooit loszien van het feit dat hij dieper in relatie daarmee wil komen met jou. Want anders wordt God een bol.com. Ik bestel wat, ik heb het gekregen, ik ben er tevreden over of ik ben er niet tevreden over. Als ik niet tevreden over ben, stuur ik het terug. Als ik er tevreden over ben, dan vergeten we bol.com weer toch. Niemand belt bol.com op om te zeggen, wat geweldig zijn jullie toch dat jullie mij dit pakketje hebben gegeven, dat jullie mij cadeau dit hebben gegeven. Nee, daar heb je helemaal geen relatie mee. De enige relatie die je ermee hebt is waarschijnlijk een klaagrelatie als het niet goed is. Maar God zoekt meer. God zoekt een relatie waarmee je als zoon, als dochter vertrouwd raakt met wie hij is. Ga begrijpen hoe hij denkt, hoe hij handelt. Hoe hij kijkt naar jou en hoe hij kijkt naar de rol van zijn huis en zijn gemeente. Wat hij in dit land aan het doen is. Hij wil je voortdurend meenemen naar zijn level van denken. Hij wil je vernieuwen daarin. En hij wil vrede brouwen in jouw leven. Zodat je vanuit vrede gaat reageren op omstandigheden. En je steeds krachtiger wordt daarin. En je niet langer meer door de stormen van het leven omver laat blazen. Maar jij gaat regeren in de stormen van het leven. En dat kan met hele kleine dingen. Hè. Ik maakte dat laatst mee. Ik mocht een weekje met Ankje op vakantie naar Spanje. En dat is hartstikke leuk, want je kan alles plannen van tevoren. Ankje heeft toerisme gestudeerd, hè, dus die vindt dat hartstikke leuk om heel de reis uit te stippelen overal waar we slapen. Nou, waar we slapen, daar moet ik nog wat mee, want anders wordt het iets te eenvoudig. Maar voor de rest laat ik het helemaal over aan haar. Want ze weet precies hoe lang we ergens moeten zijn en wat dan past enzovoort. Maar dan heb ik nog steeds last van één ding. En als ik niet zeker weet dat alles precies gaat zoals het zou moeten gaan. He, gaat het vliegtuig wel op tijd? Heb ik onderweg geen lekke band naar de parkeerplaats waar ik mijn auto moet parkeren? Gaat dat wel goed met die code? Zijn we wel op tijd door de douane heen? Wie kent dat? Reisstress. Beetje reisstress. En wat doe je dan meestal? Dan ga je extra vroeg overal naartoe. Hè? Maar ja, dan nog. Kunnen natuurlijk gewoon dingen tegenzitten. Dus altijd heb ik daar wel een beetje last van die reisstress. Ankje niet. Ik heb daar wel wat meer last van. Want ergens wil ik de controle hebben. Zeker weten dat. Maar ik weet dat heel goed intern te houden. Af en toe popt het naar boven. Als er inderdaad even iets niet helemaal goed gaat, dan reageer ik iets nukkiger als normaal. Maar ik dacht, deze reis dacht ik, dit moet anders. Dus ik vroeg aan de Heer, hoe gaan we dit anders doen? En toen zei hij tegen mij, ik ga voor jullie uit. Ik ga voor jullie uit. Net zoals hij tegen de discipelen had gezegd, ga maar naar die bovenzaal regelen en je zal een ezel vinden. Dat is er allemaal al. En die discipelen die gingen die reis maken, maar alles was al geregeld. Die gedachte kwam heel sterk tot me. Ik ga voor je uit. En weet je, ik vond het even lastig om dat te pakken. Ik dacht zoiets, u gaat voor ons uit om al die dingen te regelen. Het is een vakantiereis. Het is helemaal geen geestelijke reis. Even zat dat dwars in me. Maar toen dacht ik, nee, u bent de God van overvloed. U bent de God die wil zegenen. Dus inderdaad, u gaat voor me uit. En met dat ik het pakte, kwam de vrede. Ik had een keuze om het niet te pakken. Had ik het niet gepakt, had ik het genegeerd van dat kan niet voor mij zijn, want de reis is niet geestelijk genoeg. Dan had ik die stress meegenomen in die reis, had ik nog steeds een redelijk leuke reis gehad. Maar was er intern, was er niet de vrede gaan regeren, die nu wel ging regeren, omdat ik het pakte, dat wat hij zei. Tegelijkertijd leerde ik dus weer iets van God kennen. Hé, hoe kijkt u naar onze reis? Hoe kijkt u naar ons op weg gaan? En dan gebeurde in die reis niks raars. Alles ging vloeiend, alles ging perfect. Alles was tot in de puntjes geregeld. Alles was leuk. Alles was lekker eten. Alles was super. Dus het was inderdaad alsof de Heer voor ons uit was gegaan. Totdat we bij één hotelletje kwamen. We kwamen met het hotelletje. En we zeiden, ja, we zijn hier omdat we een wandeltocht willen gaan maken in de bergen. En toen zei die mevrouw, heeft u gereserveerd? En toen zei Ankje, nee, ik dacht niet dat dat hoefde. Dus dat had Ankje niet gedaan. En toen zei die mevrouw, nou, dat zou ik wel doen, want ja, dit is snel vol. Dus ik op mijn telefoon, ik direct checken. Maar ik deed het met vrede in mijn innerlijk. Vrede was aan het regeren, in mijn innerlijk. Dus Ankje was iets vergeten. Heb ik direct vergeven natuurlijk, een hele goeie. Want er was vrede in mijn hart. Dus ik reageerde niet kribbig. Nee. Vrede in mijn hart. Ging op mijn telefoon checken. Alles was vol vanmorgen. Maar de Heer was voor ons uitgegaan. Want die mevrouw, die zei, oh, ik regel wel wat. En zij ging op haar site en ze regelde 2 tickets voor ons. Ik weet niet welke site dat was. Waarschijnlijk een of andere hemelse site of zo. Maar we kregen 2 tickets. En dus het werd alsnog geregeld. Is dat nou allemaal heel belangrijk en spannend? Is dit nou levensbedreigend? Nee, natuurlijk helemaal niet. Het gaat me om, vrede mag regeren in je leven. En God wil allerlei situaties en dagelijkse dingen, wil hij gebruiken in je leven om te komen op dat punt. Wat regeert nou in jou? Reageert die vrede nou werkelijk? Ben je die rust van Christus ingegaan? En de Bijbel praat erover in Hebreeën, dat wij niet zomaar even in die rust ingaan. Nee, daar moeten we voor kiezen. Hebreeën 4 vanaf vers 8 zegt dit. Want als Jozua hen, dat volk Israël, al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Een andere dag waarin we werkelijk tot rust ingaan. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust, met een hoofdletter, binnengaan, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van Israël van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Er is een sabbatsrust waar God ons uitnodigt om in te gaan, die ons geopend is in Christus Jezus. Dat is een next level Shabbat Shalom. Of Shalom Shabbat. Het is niet een sabbatsdag waar je rust van je eigen werken. Nee, het is een sabbat waarin je geniet van de werken die Christus heeft gedaan voor jou. En je die werken zichtbaar laat worden door jouw leven. Dat is een hele andere sabbat. Dat is niet een sabbat die afhankelijk is van de juiste dag of de juiste tijd. Of de juiste ervaring of het juiste geregel van je. Nee, dit is een rust die afhankelijk is van zijn volbrachte werk voor jou. En dat wordt een heel makende rust. Shalom betekent vrede, maar dat is niet vrede, afwezigheid van oorlog. Nee, dat is een vrede die je heel maakt, die je gezond maakt, die je stabiel maakt, die je rein maakt, die je heilig maakt. Een vrede die je denken vernieuwt, die je richt op de dingen van boven, die je bewust is, maakt van ik ben een kind van mijn vader en mijn vader zorgt voor mij. Ik hoorde daar broer zeggen, papa God, tijdens de aanbidding. Prachtig, het is een vader die voor je zorgt. Maar zorgt op zo'n wijze dat jij zijn vrucht zichtbaar maakt. Niet door jouw ijver in de zin van jouw werken, maar dat je je ijvert door te richten op dat wat Jezus voor jou heeft bewerkt. En dat betekent dat je gaat ontspannen. Dat je in de omstandigheden gaat zeggen, papa God, dit gaat u ten goede keren. Dit gaat u ten goede keren. Dit was leuk, dat we door die kloof nog heen konden. Zeker omdat ik hoogtevrees heb. Ik helemaal niet zat te wachten om door die kloof heen te gaan. Maar ook daarin heb ik weer mijn lesje geleerd. Heb ik weer gezien dat God groter is dan mijn angst. En in alles zoekt God zo datgene te doen in je leven. Wat je steeds meer maakt zoals God je bedoeld heeft. Namelijk lijkend op zijn zoon. En dat heeft hij nodig. Dus die processen heb je nodig. Daarom vraagt dit een wakker worden van jou. Ik wil drinken van die bron elke dag opnieuw. Zodat ik wakker ben voor de lessen die geleerd gaan worden vandaag. Ik was scherp. Dat ik zag dat ik van binnen onrustig kon worden over die reis. Maar ik was scherp genoeg om te zeggen, maar dat wil ik niet meer. Ben jij scherp op al die dingen die plaatsvinden in je leven? En zeg je dan ook, dat wil ik niet. Ik wil het niet. En niet alleen maar zeggen, ik wil het niet. Of ga weg. Maar dat je zegt, Heer, wat wil u hierover spreken? Wat wil u hierin vrijmaken? Wat wil u hierin laten zien? Waardoor komt dit? Dit heeft niks te maken met mijn nieuwe natuur. Dit heeft te maken met mijn oude natuur. Waarom reageer ik vanuit die oude natuur? Waarom hecht ik geen geloof aan dat u met mij bent? Waarom durf ik niet te vertrouwen dat ik niet alles hoef te weten van morgen en overmorgen? Waarom haal ik mijn zekerheid uit het feit dat elk hotel is geboekt? En het is prima dat je dat doet, hè? Ik bedoel, dat mag, daar gaat het niet om. Maar als het ergens van binnen iets tot rust brengt, waarvan God zegt, hé, maar ik wil mijn rust daarin gaan brengen, dan ga je groeien en dan ga je een drager worden van zijn heerlijkheid. Want hij heeft dat nodig. Want de wereld wordt zwarter en donkerder en onrustiger. Dingen gaan veel meer geschud worden als ooit tevoren. En het vraagt een volk wat zijn werkelijkste stabiliteit heeft gevonden in Christus. En dat betekent dat de roep van God naar jou en mij is, hey, wees die puttengraver, wees die bewaker bij die put, graaf mee, drink mee. En als je niet de energie hebt om mee te graven, dan kan je wel erbij staan met je open handen en zegenen degene die het aan het doen zijn. Zoals ik je net uitnodigde, bid mee voor degene die vooraan staan. En op het moment dat je daarin meedoet en meebeweegt, zal je merken, het water gaat ook jou niet teleurstellen. Jij gaat krachtiger worden en jij gaat sterker staan in jouw leven. En dat maakt ons een volk wat daden gaat doen. Een volk wat deze natie gaat schudden. Een volk wat in deze natie laat zien. Hey, de vijand kan iets tegen ons hebben gekeerd. Maar het gaat hem niet lukken, A. Maar B, we gaan veel krachtiger tevoorschijn komen als dat we ooit geweest zijn. Waarom? Omdat hij de glorie daarin krijgt. Omdat hij daarin verhoogd wordt. En we zitten op dat punt met elkaar. Willen we doorpushen? Willen we doorpushen? Willen we doorpushen? Dat is echt, dat wordt profetisch telkens gezegd. Merk je in de predikingen, merk je in de opening van Mark. Hoe super was die opening, Mark? Was die super? Ja, was super. Super. Dan zetten we de toon mee voor de aanbidding. Daarom zorg dat je op tijd bent. Want dan maak je de toon al mee voor de aanbidding. Stap je heel anders in de aanbidding. Zorg dat je op tijd bent. Want God is iets aan het bouwen. God is iets aan het doen. God wil genezing geven aan deze plaats. God wil echt genezing geven. We zien dingen gebeuren, maar nog veel te weinig. Maar zeg je dat met ons mee, nog veel te weinig? Maar zeg je dat met een houding van veel te weinig? Maar dat betekent dat we gavers nodig hebben. Dat we gavers nodig hebben. Ik las een getuigenis van Global Awakening, van de week kwam dat voorbij, een videootje van iemand die ALS had. Een vrouw had ALS, heftig, ALS. ALS, breekt je helemaal af. Zit geen positief moment meer in, gaat alleen maar naar beneden. En die vrouw kreeg de diagnose en het begon aan haar lichaam te vreten en het werd alleen maar minder en minder met dat lichaam. Maar er stond iemand naast deze persoon, een vriendin, en die zei, dit pik ik niet. Eén persoon. God zoekt een gemeente. Maar dit was één persoon. Eén persoon. Pik ik niet. Lang verhaal kort. Ze kwamen uiteindelijk in een samenkomst. En er werd niet met haar gebeden. Maar ze trok aan het jasje, in dit geval van Randy, maar het maakt niet uit of het Randy is. Het had ook Pietje Puk kunnen zijn of wie dan ook. Maar in ieder geval aan iemand die weet wat het is om te graven. Die weet wat is om te volharden. En die zei, we hebben gebed nodig. Maar Randy had ook niet helemaal puf erin. Maar die persoon hield aan. Nee, nu. Randy had zoiets, misschien morgen of zo. En nog een dag,
Nee, nu. Nu. Zij bad. En Gods tegenwoordigheid kwam over haar. En ik bad door. Gods tegenwoordigheid kwam. En ze begonnen met elkaar te bidden. Gods tegenwoordigheid kwam door. 20 minuten baden ze. 30 minuten. Dat is even gaaf, hè? Even gaaf. Wij worden moe, hè? Als er 2 minuten gebeden wordt in de samenkomst, toch? Gewoon even eerlijk. Worden we er even moe van? 2 minuten, dat is lang. 1 minuut is al lang. Hele rij bidden. Pff, vermoeiend. 30 minuten. Gods tegenwoordigheid kwam. En ze werd helemaal onder het vuur van God kwam ze. En spieren begonnen te functioneren. Ze kon meer. Ze kon steeds meer. En hij liet haar los in de tegenwoordigheid van God. Heel nuchter. Pand moest dicht. Gebouw moest dicht. Ze stapte in de auto met die vriendin. Maar het vuur bleef branden. En ze bleven bidden in de auto. En ze bleven verwachten. En de degressie is omgebogen naar omhoog. Ze is er nog niet, maar ze is omhoog aan het gaan. Kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet met die ziekte. God is het aan het doen. Begrijpen wij waarom het niet patsboem is? Maar dan gaat het niet om over dingen begrijpen. Het gaat erom dat we mee gaan bewegen met wat God aan het doen is. En dat we zeggen, Heer, ik hou vol en ik blijf graven. En we blijven verwachten. En we letten niet bij alles op het klokje, maar we letten op wat God aan het doen is. Tot slot, wie komt er wel eens bij de tandarts of de dokter? Zit je dan ook wel eens in de wachtkamer? En dan moet je altijd wachten, toch? De wachtkamer noemen ze ook wachtkamer, omdat je altijd moet wachten. En het is nooit wachten die 5 minuten dat je te vroeg komt. Het is altijd meer minuten dan je hebt afgesproken, toch? 20 minuten, half uur. Wie biedt er meer? En we doen het, hè? We doen het. Het is maar zelden dat je besluit van, nou, na 1,5 uur misschien heb je zoiets van, ja, nou, bekijk het. Maar de meeste van ons wachten 1,5 uur, toch? 3 kwartier ook, hè? We hebben toch zoiets de baas betaald, hè? Daar wachten we voor iets wat een mens je aan een diagnose en misschien een tip geeft. Kunnen we dan niet wachten in de tegenwoordigheid van God? Kunnen we dan niet wachten terwijl hij actief bezig is? Kunnen we dan niet met elkaar verwachtend zien dat God goed is? Kunnen we niet verwachten dat als hij iemand hier bedient vooraan, waarin hij nooit alleen maar iemand vooraan bedient, maar altijd ook die ander in de zaal aan het bedienen is. Alleen, we sluiten ons vaak zo makkelijk af. We doen net alsof hij alleen maar hier is. Maar hij is niet alleen hier, hij is ook daar, hij is zelfs bij de livestream. God is overal tegenwoordig. Maar vaak zijn we zo ongevoelig en zijn we zo snel afgeleid. Zijn we zo snel niet gefocust. Gaan we niet luisteren naar wat de Heilige Geest aan het doen is in ons leven? Ervaren we niet de vrede die aan het groeien is? Zijn we niet opmerkzaam op die kleine dingetjes die hij al aan het doen is? En zijn we dat niet aan het zegenen? Nee, we negeren het. We stappen in het nieuwe seizoen, amen. We stappen in een seizoen van oplettendheid, van aandacht, voor tijd nemen, voor rust in de Heer, voor de lessen leren door de weeks en bij alle dingen die op ons afkomen zeggen, Heer, welke les mag ik leren? Heer, wat wil u hier doorheen spreken? En dan zal je merken, kleine dingen verander je van binnenuit. Zo groei ik door op te letten op die kleine dingen die door de weeks plaatsvinden en dat te spiegelen in mijn relatie met God. En als je dat doet, ga je als een raket. Halleluja. Amen.